We gaan samen de Filippenzenbrief verder lezen. Filippenzen hoofdstuk 3, vers 17 tot en met 21. Filippenzen hoofdstuk 3, vers 17. En dan gaan we het derde hoofdstuk afronden. Daar lezen we: wees allen mijn navolgers, broeders, en ziet op hen die evenzo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Want velen wandelen, ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer stellen zij in een schande en ze zijn aardsgezind. Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zo dat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht waarmede hij ook alle dingen zich kan onderwerpen. Tot zover dit hele korte en krachtige stukje uit Gods woord. Paulus, en dat zie je ook in de Efezebrief, dat zie je ook in de Romeinenbrief. Je ziet het heel vaak dat Paulus in het tweede deel van zijn brief heel praktisch wordt. Eigenlijk vanuit de theorie overgaat naar de praktijk. Hoe gaan we dit nou toepassen, wat we allemaal geleerd hebben in het voorafgaande? En als hij het hier heeft over wees allen mijn navolgers, nou dan zegt Paulus daar nog wel eens wat, hè? Mijn navolgers, hoe kan Paulus zichzelf stellen als een voorbeeld van volg mij na? Nou, dan moet Paulus toch wel heel wat in huis hebben, om het maar zo te mogen zeggen. Paulus navolgen. Nou, er zijn een paar teksten in de Bijbel, in de brieven van Paulus, waarin Paulus dat ook zegt. En misschien wel goed om die teksten eventjes met elkaar te lezen. De eerste tekst kunt u vinden in 1 Korinthe hoofdstuk 4 vers 16... Ja, misschien vers 15 te beginnen. 1 Korinthe 4 vers 15. Daar staat, en dan gaan we het met elkaar eens over hebben, waarom kon Paulus dat zeggen, wees mijn navolgers? Er staat in 1 Korinthe 4 vers 15, want al hadden zij duizenden opvoeders in Christus, gij hebt niet vele vaders. Immers, ik heb u in Christus Jezus door het evangelie verwekt. Ik vermaan u dus, volgt mijn voorbeeld. Nou, hier zie je dus van dat Paulus zegt, jullie hebben dan misschien wel heel veel opvoeders, maar niet veel vaders. En dan zegt Paulus eigenlijk hier, ik heb jullie verwekt. En met andere woorden zegt Paulus hier, ik ben jullie geestelijke vader. Hè, en je kunt ook in Handelingen lezen hoe Paulus in Korinthe gekomen was. En dat in Korinthe een hele groep mensen tot geloof kwam. Door het werk van Paulus. Nou, Paulus heeft hen als het ware verwekt. Paulus is hun geestelijke vader. En als geestelijke vader vraagt Paulus nu aan hen, volg mij na. Zie mij nu als voorbeeld. En ik denk dat het heel, heel belangrijk is. Helaas kom je dat wel eens ook tegen, ja, ook gewoon in het dagelijks leven. Dan ontmoet je wel eens iemand, een echtpaar, en dan ontmoet je ook de kinderen. En geen van deze drie kinderen gelooft nog. Maar de vader, die zie je ook nooit in de kerk. Die gaat gewoon helemaal zijn eigen weg. En dan zie je ook wat er kan gebeuren, hè? Nou, dan hoop ik niet van dat die kinderen navolgers worden van die vader. Ja, dat kan ook verkeerd gaan. Nou, hier zie je dus dat Paulus zegt, wees mijn navolger. Want ik ben jullie vader. Ja, volg mijn voorbeeld na. Tweede keer dat het voorkomt in de Korinthebrief, kunt u vinden in het 11e hoofdstuk. En daarin zie je ook weer waarom dat Paulus kon zeggen, wees mijn navolger. En u weet het woordje navolger, in de Luthervertaling, de Duitse Bijbel, daar staat letterlijk, zij meine Nachahmer. Nachahmer. Nou, u weet wel wat dat betekent. Wat denk jij is? Ja, naaper. Wees mijn naaper. Doe zoals ik doe. He? Nou, wees mijn naaper. En dat staat letterlijk ook, u hoeft dat niet te lezen, maar daar begint dat praktische deel ook mee in de Efezebrief, Efeze 4 vers 1. Wees dan navolgers Gods, naapers God. Dat we op God gaan lijken. Nou, hier staat in vers 1 van hoofdstuk 11, word mijn navolgers. Waarom? In de eerste plaats, ik ben jullie geestelijke vader. In de tweede plaats zegt hij, gelijk ook ik Christus navolg. Dus hij zegt, ik volg Christus na. En omdat ik een navolger van Christus ben, mogen jullie ook mij navolgen. Daarom kon Paulus dat zeggen. Kijk, als je zelf geen navolger van Christus bent, dan kun je nooit zeggen tegen je kinderen of tegen wie dan ook, neem dan maar mij als voorbeeld. Want dan ga je de verkeerde kant op. Maar als je een navolger van Christus bent, dan mag je ook andere mensen uitnodigen om een navolger van jou te worden. Want indirect zijn ze dan een navolger van Christus. En hier hebben we dus gelezen in Filippenzen 3 vers 17, daar staat, wees allen mijn navolgers, broeders, en ziet op hen die even zo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Paulus wilde graag een voorbeeld zijn. En in het Grieks wordt hier het woordje typos gebruikt. Voorbeeld, typos. En typos, dat heeft alles te maken met een soort voorbeeld om na te maken. Een voorbeeld om, ja, te volgen. Dus Paulus zegt, volg mij na, want ik ben jullie geestelijke vader. Hij zegt, volg mij na, want ik ben ook een navolger van Christus. En hij zegt, volg mij na, want ik ben jullie voorbeeld. Jullie typos. En dat zegt de Heer Jezus ook letterlijk, of Petrus zegt dat zo mooi. Misschien wel goed om dat ook even te lezen in de Petrusbrief. In de Petrusbrief, 1 Petrus hoofdstuk 5. Daar zien we dan niet Paulus, maar Petrus die hier iets zegt aan de oudsten in de gemeente. Prachtige woorden zoals, eens de Heer Jezus Petrus zelf tot herder beriep van hoed mijn schapen, zo roept Petrus ook weer oudsten tot het herderschap. En dan staat er in vers 2 dat van 1 Petrus 5 vers 2, hoed de kudde Gods die bij u is, niet gedwongen, maar uit vrije beweging. Naar de wil van God, niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid. Niet als heerschappij voerend over hetgeen u ten deel gevallen is, maar, wat komt er dan? Als voorbeelden der kudde. Nou, dat is natuurlijk de eerste vereiste aan oudsten in de gemeente. Dat we voorbeelden zijn die nagevolgd mogen worden. En dat valt lang niet altijd mee, maar het is wel heel belangrijk. Natuurlijk wordt er naar je gekeken en natuurlijk is het ontzettend belangrijk dat wij voorbeelden zijn. Niet in de eerste plaats dat wij het theoretisch allemaal wel weten, maar dat je gewoon in je dagelijks leven laat zien hoe het gaat. Ik heb wel eens een predikant gekend En men zei altijd over deze predikant, hij weet precies waar het staat, maar niet hoe het gaat. Ja, dat is wat. Hij weet precies waar het staat, maar niet waar het gaat. En elke keer kwam er weer een conflict. En elke keer de ene ruzie naar de andere ruzie. Nou, dat is geen voorbeeld. Wees een voorbeeld. En ik denk ook dat we dat ook naar onszelf mogen, op onszelf mogen betrekken. Zijn wij een voorbeeld? Ik weet nog zo goed, Helene zal het misschien vergeten zijn. Maar op een gegeven moment stond er op... wat ik nu ga vertellen. Op een gegeven moment stond er op mijn bureau een kaartje. Ik weet niet of je het nog weet. Maar op dat kaartje stond, een goed voorbeeld is de beste preek. Weet je dat nog, René? Nee, dat weet je niet meer, hè? Een goed voorbeeld is de beste preek. Nou ja, ik vergeet het niet meer. Maar dat is al, nou misschien al wel... Nou, 35 jaar geleden dat Helene dat eens een keertje zo op mijn bureau gezet heeft. Ik weet niet wat ik toen fout gedaan had hoor. Maar het was wel heel mooi. Ja. Maar vanuit deze opening in vers 17 ziet Paulus wat er gebeurt zo om zich heen. En dan zegt hij, want velen, en dan heb ik een cirkeltje gezet onder het woordje velen. Niet enkelen, maar velen. Als de Jezus het over de eindtijd heeft, dan zegt hij, er zullen vele valse profeten komen en velen zullen verleid worden. Velen zullen verleid worden. Dat woordje velen, dat komt in Matteüs 24 twee keer voor. Heel vaak denken we, ja, maar wij worden niet verleid. Maar de verleiding is groot. Hier zegt Paulus, want velen wandelen, ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende. Kan je nagaan hoeveel pijn en verdriet Paulus daarover heeft. En dan staat er als vijanden van het kruis van Christus. Mensen, dat is wel een hele moeilijke uitdrukking. Dat is wel een uitdrukking waar je over na kunt denken. Wanneer kun je nou wandelen als een vijand van het kruis van Christus? Een andere vertaling vanuit het Duits zegt, je kunt als, letterlijk vanuit Duits vertaald, een kruisschuw iemand wandelen. Iemand die schuw is voor het kruis. Wanneer kun je als iemand wandelen als vijand van het kruis van Christus? Nou, denk eens even over na. Wie heeft van u daar, wie zou daar iets over kunnen vertellen? Hoe kun je als een vijand van het kruis wandelen? Wat zeg je? Een dwaalleer, ja, hoe? Wat voor dwaalleer? Als we ook een klein beetje aan de context denken waar Paulus mee te maken had, ook in Filippi, de gevaren die er waren. Demas lezen we dat hij voor liefde voor de wereld hen verlaten heeft, de liefde voor de wereld. Kan inderdaad leiden tot het wandelen van een vijand van het kruis. Ja. Nog iets? Ja, je had in die tijd van Paulus, en daar had Paulus regelmatig mee te maken, met het judaïsme. Hè? Het judaïsme, en daar heeft Paulus ook zelf iets over geschreven, hè? In datzelfde derde hoofdstuk. Hij zei, ik ben een Hebreër onder Hebreër, een Farizeer onder de Farizeeërs, ik ben naar de wet onberispelijk. En ik denk, als je je eigen gerechtigheid laat gelden, nou, dan heb je inderdaad het kruis niet nodig, hè? Dan wandel je als het ware als een vijand van het kruis. Dus dat kan ook te maken hebben dat Paulus zegt, eigenlijk waarschuwt voor hen die als het ware denken op een eigen manier gerechtvaardigd te worden. Als een vijand van het kruis. Ik heb dat kruis niet nodig. Nog meer? Ja? Het horizontale evangelie. aard. Ja. Ja, Christus de gekruisigde. Ja. Ja. Ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met wat er dan ook direct achter staat. Waar Gerrit ook ons op wijst in dat 19e vers. Hun einde, ja, is het verderf. Het einde, hun einde, letterlijk staat er hun telos, hun voleinding, hun einddoel, is niet zaligheid, maar het verderf. Ook al ben je nog zo, heb je nog zoveel vroom vlees, ook met vroom vlees ga je verloren. Want het kruis is het instrument waar ons vlees sterft. En als we ons vlees willen behouden, als we niet willen sterven, dan leven we als vijanden, dan leven we als schuwen van het kruis. Dan willen we dat kruis niet accepteren in ons leven. En het kruis is het enige instrument waardoor ons vlees gekruisigd wordt. Hun einde is het verderf. En dan staat er, hun God is de buik. Oei. Hoe moet je dat dan interpreteren? Als je het hebt over het horizontale evangelie. Hun God is hun buik. Hoe zou je dat moeten verklaren? Als we nog even teruggaan naar dat judaïsme. Naar dat judaïsme. Ja? Hun God is hun buik. Al die spijswetten, maar ook al die spijswetten, dat is allemaal hun God, hè? Hun afgod. Sommige, ja, die Joden waren zo bezig met allerlei, dat mag niet, raak niet, smaak niet, dat als het ware hun buik hun God was. Hè, dat heeft met dat judaïsme te maken. Maar ik denk ook wel eens, als je nu 's morgens vroeg de dag begint, en je zult ze de kost maar moeten geven, die 's morgens vroeg hun dag beginnen wel met een ontbijtje, maar niet met gebed. Hun buik is belangrijker dan, snap je wat ik bedoel? Ja? Hun God is hun buik. We besteden meer aandacht aan de verlangens van onze buik dan de verlangens van ons geestelijk leven. En ik denk dat het misschien best wel eens goed is om jezelf wel eens af te vragen van hoe belangrijk is mijn buik? Hoe belangrijk is dat wat ik mijn buikje geef? Hè? Is gebed belangrijker? En dat zie je ook heel duidelijk in periodes van vasten. In periodes dat de Heer Jezus zelfs 40 dagen niets eet en niets drinkt als voorbereiding op zijn dienst. Dan is dat wat Paulus hier zegt toch wel heel belangrijk. In hoeverre kan onze buik ook onze God zijn, onze afgod? Dat de verlangens van onze buik belangrijker zijn dan onze geestelijke verlangens. Dus ik denk dat hier best wel heel wat over te zeggen valt. En dan staat er als derde hun eer. Dus wat zij eigenlijk heel mooi vinden, wat zij heel belangrijk vinden, waar zij eigenlijk voor leven, hun eer is, en daar staat er, is hun schande. Schande heeft ook een beetje te maken met beschamend. Het is beschamend, het zal hen, je denkt op een gegeven moment heel veel te winnen, maar er staat zo mooi in de Petrusbrief, wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Je denkt iets te winnen, maar je komt beschaamd uit. En dan inderdaad het laatste wat hier gezegd wordt, ze zijn aardsgezind. Mensen die als vijanden van het kruis leven, die willen hun aardse leven vasthouden. Die willen hun vlees koesteren. En dat is eigenlijk aardsgezind. Je bent gericht op het aardse. Wat ik zo mooi vind van dat het stukje wat we hier voorgelezen hebben, dat is iets wat me toch wel steeds bijgebleven is. in vers 13 van ditzelfde hoofdstuk, hè, daar hebben we de vorige keer met name over nagedacht. Daar staat: broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding doe ik. Ik vergeet wat achter me ligt en ik strek mij uit naar hetgeen wat voor mij ligt. Nou, we weten best wel dat Paulus veel meer dingen doet dan één ding. Hij was op heel veel terreinen bezig. Soms hebben wij wel eens het idee van we moeten 10 ballonnen tegelijkertijd in de lucht houden. Maar Paulus had nog wel heel wat meer ballonnetjes die hij tegelijkertijd in de lucht moest houden. Hij was zo ontzettend druk bezig met zoveel gemeente en zoveel werk om zich heen. En dan af en toe nog een tentje moeten maken zijn handen en misschien zijn potje nog wel eens een keertje koken. Paulus was met zoveel dingen bezig en ondanks het alles zei hij: ik ben met één ding bezig. Juist zo mooi, hè? Met al die dingen waar we mee bezig zijn. Het moet allemaal leiden tot dat ene. Hè? Het staat allemaal ten dienste van dat ene. Eén ding doe ik. En dan mag je je uitstrekken nadat wat voor je ligt. Nou, dat zien we ook hier heel duidelijk aardsgericht. Ja, dat we soms zo met de dingen van deze aarde bezig kunnen zijn, zoals Marten in beslag genomen werd en geen tijd meer had voor het hemelse. Nou, we kunnen soms, zonder dat we het weten, wandelen in aardsgezindheid. En u weet dat woordje gezindheid, dat is gerichtheid. De gezindheid komt heel vaak voor in de Filippenzenbrief. Eensgezind, de gezindheid van Christus, hier aardsgezind. Dat woordje gezindheid komt heel vaak voor in deze brief. En dan zegt Paulus, zo mooi in de 20e vers, want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Ons burgerrecht, ons burgerschap is niet aards, maar is hemels. Dat geldt te meer voor Filippi. Want Filippi bestond eigenlijk uit een hele militaire kolonie. Allemaal Romeinse soldaten waren daar. Filippi was echt een Romeinse stad waar zij tussenin leefden. Een soort kolonie tussen vormde. Dat burgerschap heeft eigenlijk te maken met een begrensde groep mensen. Ja, je zou toch eigenlijk de conclusie kunnen trekken dat hier staat dat wij, klinkt misschien een beetje gek, maar dat wij in wezen buitenlanders zijn in Nederland. Wij zijn buitenlanders. Ons burgerrecht is niet hier aards, maar is hemels. Wij zijn niet van deze wereld. Vroeger zongen we wel zo'n Negro Spurs, this world is not my home, hè? Het is maar een gepasseerd station hier, hè? We zijn zo weer naar de andere kant. Daarom zei de Heer Jezus in Johannes 18, hele bekende woorden die de Heer Jezus tegen Pilatus zei. Johannes 18, vers 19. Mijn koninkrijk is niet van de wereld, van deze wereld. Vers 36. Oh, zei ik een ander vers. Johannes 18, vers 36. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd. Nu echter is mijn koninkrijk niet van hier. Wij zijn overgebracht, staat er letterlijk in de Colossensebrief, naar het koninkrijk van zijn liefde. Wij zijn burgers van een ander koninkrijk. En dat koninkrijk, dat is een hemels koninkrijk. En wij weten wel, kijk, IS probeert hun koninkrijk hier op aarde met geweld hier op aarde te vestigen. Maar het koninkrijk wat de Heer Jezus zal stichten, komt straks vanuit de hemel. Als straks de Heer Jezus komt met al zijn heiligen en met ons, want wij zullen ook met hem terugkomen, dan zal zijn koninkrijk hier op aarde aanwezig zijn. En dat is niet zomaar een koninkrijk wat niet werkelijkheid is. Als je de vier grote wereldrijken ziet in Daniël 2, dan wordt er over het Romeinse wereldrijk gesproken, over het Griekse wereldrijk, over het Medo-Persische wereldrijk, over het Babylonische wereldrijk. En dan staat er, en na deze vier wereldrijken zal de God des hemels zijn koninkrijk hier op aarde oprichten. En dat is net zo echt als die andere koninkrijken. En dat zal hier op aarde gaan gebeuren. En Paulus die zegt heel duidelijk, en daar zijn wij burgers van. We zijn burgers van dat rijk uit de hemelen. Een rijk van God. En daarom is het zo belangrijk dat we niet in deze plaats aardsgezind zijn, maar dat we hemelsgericht zijn. En dat we weten, daar komt het vandaan. En daarom staat er ook in dit stukje, in vers 20, u weet dat de Statenvertaling, of misschien weet u dat ook niet, maar de Statenvertaling heeft hier niet, wij zijn burgers van de rijk in de hemel. De Statenvertaling zegt, onze wandel is in de hemel. We zijn als het ware al aan het wandelen hemels. We zijn, ja, onze wandel is anders. Onze wandel is niet aards, maar hemels. En dan staat er in vers 20, een rijk in de hemel waaruit wij ook de Heere Jezus Christus als verlosser verwachten. Ik vind het zo mooi dat af en toe Paulus de Heere Jezus bij zijn volle naam noemt. Hè? De Heere, je weet wat Heere betekent. De Romeinse keizer werd ook op diezelfde manier aangesproken, Curios. De Heer, de gebieder, Heere, Jezus, Yeshua, verlosser, redder. Dus de Heer, de verlosser en Christus betekent niets anders dan Messias. De gezalfde, de koning, priester en profeet. Dus de Heere Jezus Christus, dat is zo mooi zoals Paulus de Heer Jezus hier aankondigt. Hem mogen verwachten en dan staat er ook die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig mogen worden. Een vernederd lichaam. Broeders en zusters, sinds de zondeval heeft elk mens een vernederd lichaam. En dat vernederd lichaam, ja, Paulus zegt, die uiterlijke mens vervalt. Die aardse tent wordt afgebroken, of je nou wilt of niet. En we hebben toen een aantal weken geleden gezien, die uiterlijke mens, die vervalt. En daar hoort ook ons innerlijk leven bij. Kijk, er wordt er ook gesproken over de innerlijke mens. En we hebben toen gezien, dat is de mens die wij niet zijn. Dat is Christus in ons. Maar dat vernederd lichaam, dat zie je ook in verpleeghuizen waar mensen dementeren. En soms nog een heel gezond lichaam verder hebben. Dan gaat het ook het innerlijke. Hè? Dat is het vernederd lichaam. En dat vernederd lichaam heeft ook te maken met de verduistering van ons verstand. Ons lichaam, ons verstand werkt lang niet zo zoals God het gemaakt heeft. Door de zondeval is ons lichaam een vernederd lichaam. Maar eens zal dat vernederd lichaam veranderen in een verheerlijk lichaam. En dat verheerlijk lichaam, dat kent geen pijn meer, dat kent geen moeite meer. Dat zal nooit meer negatieve dingen ervaren. Het is een verheerlijk lichaam. Gelijkvormig aan hem. Nou, maar een geweldige toekomst. Een verheerlijk lichaam is niet een soort geestelijk lichaam wat niet echt is. Want met het verheerlijkte lichaam van de Heer Jezus heeft de Heer Jezus gegeten. Hij heeft gedronken. Hij zei, raak me maar aan, betast me maar, zie me dat ik het zelf ben. Dat verheerlijkte lichaam is net zo echt, net zo realistisch als ons vernederd lichaam. Maar dan is het volmaakt. En hij zal het vernederd lichaam veranderen in een verheerlijk lichaam door de kracht van hem alleen. Nou, wat dat betreft, ja, zegt Paulus zo mooi, wees mijn navolger, want we hebben een geweldig perspectief. Goed, dan willen we het daar vanavond bij houden. En dan gaan we met elkaar de tijd nemen om te bidden.